Gemeente van Christus Jezus. Stelt u zich dat eens voor. Jeremia is aan het werk in Jeruzalem. En ineens krijgt hij daar de opdracht. Ga door de straten en zwerf door de wijken van Jeruzalem. En laten we dan meteen maar onze eigen stad invullen. Rotterdam. Zie toe, neemt waar en zoek een paar straten of u iemand vindt. Of er eentje is die recht doet. Die eerlijk is. En als je die ene vindt, in dat geval, dan zal het die hele stad Rotterdam genadig zijn. Op zoek naar één rechtvaardige in de stad. En Jeremia gaat op weg. Wat zou hij in de stad tegenkomen? Er staat een heel verhaal van. Ik zal de versen erbij noemen, dan kunt u zien waar het vandaan komt. Hij gaat op pad en hij zegt meteen al in vers 2, ik vind inderdaad mensen die zweren, maar ze zweren vals. In vers 3 ziet hij dat de mensen geslagen zijn door God met de ene crisis naar de andere. Eerst financieel, toen economisch, later ook nog persoonlijk. En wat ziet hij? Ze hebben er helemaal niets van geleerd. Ze zijn harder geworden. En toen dacht hij vers 4, ik zit natuurlijk bij de verkeerde doelgroep. Ik zit bij de verkeerde mensen. Dit zijn eenvoudige mensen, die hebben het zo druk. Die kunnen niet in de Bijbel lezen, die kennen de wet niet. Die handelen uit onwetendheid. Ik moet naar een andere groep toe, naar de vorsten, naar de profeten en naar de priesters, vers 5. Die kennen natuurlijk de wet van God wel. En inderdaad, die mensen kennen de wet van God. Maar die hebben er heel bewust mee gebroken. En dat vers eindigt er eigenlijk mee dat zowel eenvoudigen als rijken tezamen ervoor hebben gekozen om God los te laten. Daarom zegt God in vers 6, komt er inderdaad een oordeel over mijn stad. En het zal heel de stad verwoesten zoals roofdieren hun prooien verslinden. En het gaat er heftig aan toe. Leest u maar vers 17, wat er allemaal wordt opgegeten. Oogst en brood, zonen en dochters, schapen en koeien, wijnstokken en vijgenbomen, zelfs de steden en de versterkte steden, de burchten. Het zal gebeuren als Jeremia niemand kan aanwijzen die rechtvaardig is en die streeft naar eerlijkheid. Dat oordeel is in hoofdstuk 4 al begonnen. En je zou hoofdstuk 5 kunnen lezen als een soort rechtvaardiging. God heeft er moeite mee, Jeremia ook trouwens. En hij moet het ook wel min of meer uitleggen hoe dat nou tot stand gekomen is. En hij zegt ook, ik kan niet anders. Leest u maar vers 9. Ik kan de zonde toch niet ongestraft laten. Als mensen onrecht wordt aangedaan, vers 27, als er in Jeruzalem mensen wonen in huizen vol gestolen goederen. Als de mensen niet eerlijk zijn, vers 28, in rechtszaken, niet opkomen voor de armen. Zelfs 26 mensen gevangen nemen, binden, aan zich binden. Dan moet ik toch wel ingrijpen, dezelfde gedachte als Psalm 94. Als ik niet zou ingrijpen, dan zou dit doorgaan. Al maar doorgaan over de rug van de zwakste van de samenleving. En dan zou ik, als ik niet zou ingrijpen met mijn oordeel, dan zou ik God medeplichtig zijn. En daarom vers 15 grijp ik in. Ik ga naar een machtig volk. Er zijn heel veel woorden gebruikt om dat volk macht te geven. Een eeuwenoud volk, veel ervaring. En vreemde taal, daar valt niet mee te onderhandelen. En dat volk zal mijn woorden maken tot een vuur dat alles verbrandt. Zeker, er blijft nog wel iets over, vers 18, maar dat is eigenlijk meer om te laten zien dat het God niet om die verwoesting zelf gaat. Als er in de hele stad niemand wordt gevonden die rechtvaardig handelt en die eerlijk is. Dan kan het niet anders. Vers 29. Ik zal mijn wreken op mijn eigen volk. En het woord dat hier wordt gebruikt voor volk, dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt voor de heidenen. Waarom doet God dat? Een oordeel uitspreken en ook nog een keer uitvoeren. Dat is een vraag die wij ons kunnen stellen en dat is een vraag die God al had voorzien. Want hij zegt al tegen Jeremia wat hij erop moet antwoorden. Ze zullen wel met de vraag komen, zegt hij in vers 19. Waarom heeft de Heere onze God al deze dingen gedaan? Zou God dat bijvoorbeeld ook in West-Europa kunnen doen? In ons eigen land? Zou God Rotterdam kunnen verwoesten? Waarom doet God zulke dingen? Gemeente, over die vraag wil ik met u nadenken. Waarom oordeelt God? En ik wil uit dit gedeelte twee redenen halen. De eerste reden waarom God zijn eigen volk straft. Eigenlijk hebben we dat net gelezen, of kunnen wij dat begrijpen uit wat we net hebben gelezen. Het gaat om het sociale onrecht. Het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Het kwaad dat de ene mens de ander aandoet, zoals het nu in Jeruzalem gaat. En dat kun je heel ver van je afzien in deze wereld, het verschil tussen rijk en arm. Een verschil dat door rijke landen in stand wordt gehouden. Wij kopen kleren goedkoop omdat kinderen elders in de wereld 16 uur kunnen werken. We kunnen dat ook heel dichtbij zien. Mensen die mensen leed aandoen thuis. Op school. Op je werk. En in de kerk. Sociaal onrecht. Mensen die mensen kwaad doen. Ik denk, gemeente, dat dat een thema is dat in de Bijbel veel vaker voorkomt dan in de kerk. Het is ook heel opmerkelijk dat Jeremia niet de opdracht krijgt van God om aan de tempelpoort te gaan staan. Zo zouden wij dat doen. Als je wil weten hoeveel gelovigen er zijn, ga dan aan de tempelpoort staan, Jeremia, en ga tellen hoeveel mensen de tempel ingaan. En ga eens kijken door de straten, misschien zie je hier of daar iemand in de Tora lezen. Tel die mensen eens bij elkaar op. Zo doen wij dat toch. Zo lees je dat in de krant. Als je wil weten hoeveel christenen er zijn in Rotterdam, dan ga je tellen. En dan ga je met je onderzoek de straten af. En dan vraag je aan mensen, hoe vaak gaat u naar de kerk? 1 keer per week, 1 keer per 2 weken, 1 keer per maand, een paar keer per jaar. Leest u wel eens in de Bijbel? Bidt u wel eens? Dat is onze methode en dat tellen we dan bij elkaar op. En op een gegeven ogenblik hebben wij een aantal christenen. Er wonen zoveel christenen in de stad. In Rotterdam zijn er dat zo'n beetje 50.000 die trouw naar de kerk gaan. 9% van de bevolking. Ik denk dat we gunstig afsteken bij de andere grote steden in ons land. Maar dat is de methode die wij gebruiken. De methode die Jeremia moet gebruiken is een andere. Hij moet rechtvaardigen gaan tellen. En mensen die streven naar eerlijkheid. Als wij die methode nou eens zouden toepassen op onze eigen stad. Zouden we dan komen aan dezelfde aantallen christenen? Ga eens door de wijken van Rotterdam en ga eens op zoek naar mensen die eerlijk zijn. En niet knoeien met de BTW. Mensen die tijd uittrekken voor de zwakkeren van de samenleving. Wie is er in de kerk die naar de vreemdelingen buitenlanders gaat en hem met woord en daad welkom heet? Hier in de stad, of je Marokkaan of moslim bent, christen of Turk. Wie is er vrijwilliger in de kerk? Wie van ons, komt het zo meteen op, denkt aan de schepping als je met vakantie gaat? Als we de methode van Jeremia nou eens zouden toepassen op onze eigen stad, op hoeveel mensen zouden we dan uitkomen? En misschien nog wel een dringende vraag. Zouden we bij dezelfde mensen uitkomen als wanneer we onze eigen methode gebruiken? Zou God onze stad genadig zijn? Of misschien nog persoonlijker, nog veel dichterbij. Als Jeremia hier in Rotterdam zou zoeken naar iemand die rechtvaardig is, die eerlijk is, zou die bij God mijn naam noemen? Gemeente, ik kan me voorstellen dat u het een merkwaardige opdracht vindt die Jeremia krijgt. Je zou kunnen denken, gaat het er dan alleen maar om dat je een beetje eerlijk bent en rechtvaardig? Houdt ons christelijk geloof niet meer in? Misschien valt het u wel tegen dat God alleen maar deze twee dingen vraagt van Jeremia om die op te zoeken in de stad. U begrijpt natuurlijk wel dat het hier niet gaat bij Jeremia om een tegenstelling tussen aan de ene kant rechtvaardig zijn en aan de andere kant naar de tempel of naar de kerk gaan. Bidden of eerlijk zijn. De profeten leggen eigenlijk meestal de vinger op een zere plek. Niet op de dingen die goed gaan. Ze zijn vaak kritisch. Je moet ook niet voorstellen dat er veel mensen zijn geweest die Jeremia deze preek in dank hebben afgenomen. Ze houden ons bij de les en ze wijzen ons op dingen die wij vaak overslaan. Ik heb me afgevraagd wat dat voor ons in dit geval zou kunnen betekenen. Eigenlijk zegt Jeremia, jullie hebben het geloof min of meer, en dan zeg ik het maar meteen door onze tijd, versmalt tot een heel persoonlijk geloof. Wat vooral bij ons aan de binnenkant zit. Zijn wij niet vaak bezig met ons eigen behoud? Met onze persoonlijke verhouding tot God? En we hebben er prachtige liederen over. Wij zingen Mijn Jezus. Mijn Redder. Is het je nooit opgevallen dat toen Jezus zijn volgelingen leerde bidden, niet zei, bid Mijn Vader. Geef mij mijn dagelijks brood. Maar dat hij ons heeft geleerd, onze Vader. Geef ons hier ons dagelijks brood, maar ook aan de andere kant van de wereld. Gemeente, daar is het Oude Testament vol van. Als je de geboden leest, kom je daar nooit onderuit. Als je spreekt over jezelf, dan spreek je ook altijd direct over je naaste. In het Oude Testament is dat de weduwe, de wees en de vreemdeling. De zwakkeren van de samenleving, die hulp, aandacht nodig hebben. Is het niet opmerkelijk dat wat wij weten van het oordeel, dat er dan niet gevraagd wordt aan jou, aan u, aan mij, ben je bekeerd? Heb je Jezus aangenomen? Maar heb je zieken verzorgd? Heb je hongerigen gevoed? Heb je naakten gekleed? Heb je gevangenen bezocht? Heb je vreemdelingen geherbergd? Jeremia, je moet de wijken van de stad in. Ga eens kijken in Rotterdam of je mensen vindt die rechtvaardig handelen. En die eerlijk zijn. En als je ze niet vindt, dan zal ik de stad verwoesten. Vanwege het sociale onrecht. Want ik kan het niet langer tolereren dat de zwaksten de rekening zullen betalen. Dat is reden 1. Sociaal onrecht. Dan de tweede reden. Het is een heel bekend Bijbels woord. Ik noem het maar. Eerst even samengevat. Het gaat erom zegt God dat zijn volk doet aan afgoderij. Dat wil zeggen dat er andere goden niet boven God, maar naast God zijn komen staan. Ze mochten natuurlijk helemaal geen andere goden dienen in Israël. En dat doen ze juist wel. Ik zal u weer wat verzen noemen waaruit dat blijkt dat Israël afgoden dient. Er staat bijvoorbeeld in vers 7, ze hebben God verlaten en ze hebben gezworen bij andere goden. Vers 11, ze zijn God ontrouw geweest en ze hebben God bedrogen. Vers 12 is zo mogelijk nog erger. Eigenlijk staat er in vers 12, God doet er niet zo mee toe. Natuurlijk, er is een tempel en daar gaan ze zeker naartoe. Ze lezen ook in de schriften, maar of het nou kwaad gaat of goed gaat, dat heeft niet zoveel met God te maken. Even later staat er in vers 19, ze zijn vreemde goden gaan dienen. En goden die niet kunnen horen en kunnen zien, die hebben ervoor gezorgd dat ze ook zelf niet meer kunnen zien en kunnen horen. Onbegrijpelijk, vindt God. Onbegrijpelijk, vers 23. En dan komt de God naar voren die ze hadden moeten dienen, de God als de schepper. Er staat bij dat hij de grenzen stelt aan de zee. Dat hij zorgt voor vroege regen en voor late regen. En daardoor ook voor de oogst. En wat blijkt nu, vers 25. Door hun zonde, door hun ongerechtigheden hebben zij die orde van vroege en late regen verstoord. Wij zouden zeggen, ze hebben het klimaat verstoord. En dat betekent dat ze de welvaart ook niet kunnen vasthouden. Dat ze het goede van het land niet kunnen genieten. En God kan het niet begrijpen dat ze de God van de schepper, van de schepping, niet bij wijze van spreken vanzelf zijn gaan dienen toen ze naar de schepping keken. Ze zijn weggegaan en ze hebben andere goden genomen die ze belangrijker vonden dan hun schepper. Afgoderij. Tegelijkertijd denk ik dat dat een beetje een lastig woord is, afgodendienst. Wij gebruiken dat zo niet meer, zo vaak. Wij denken toch, als het gaat om afgoderij, aan iets wat ergens anders plaatsvindt. Of misschien wel jaren geleden, maar wie in onze tijd knielt er voor een stenen beeld of offert een dier om daardoor leven te krijgen. Zo komt dat inderdaad in onze tijd in West-Europa niet meer zo vaak voor. Maar dat wil niet zeggen dat wij als christelijke cultuur de afgoderij hebben afgedankt. Misschien moeten wij er wat meer naar zoeken in onze samenleving en in ons eigen leven. Maar we komen zeker heiligdommen tegen in ons land. Er zijn zeker heel veel rituelen en afgoden. Ik vond het opmerkelijk dat ik bij afgoden zelf al het eerste moest denken aan ijdels. Dat woord kennen we wel. En hoeveel mensen zullen op radio en televisie ijdels zijn die bepalen wat mensen doen. Elementen in de cultuur waardoor je eigenlijk min of meer vergeet dat God de schepper is. En niet iets of iemand wat daarnaast staat. Afgodendienst. Gemeente, het is niet zo makkelijk om daar over te spreken. Ook niet voor Jeremia. Niemand nam hem dat natuurlijk in dank af. Terwijl het toch heel goed is om daar over na te denken wat dat in onze tijd zou kunnen zijn. Wat onze afgoden zijn. Ik wil dat doen aan de hand van een drietal opmerkingen. Om proberen dat die afgodendienst, die namaakgoden, die ijdels, concreter te zien in ons eigen leven. Een drietal opmerkingen. Ten eerste, als je daar denkt over afgoden, dan moeten we zeggen, alles en iedereen kan een afgod zijn. Het is natuurlijk niet zo, dat was natuurlijk ook niet zo in de tijd van Jeremia, dat je een lijstje hebt met afgoden en dat je kunt afvinken of die in je leven zijn, ja of nee. Het was niet zo dat de mensen die naar Jeremia hebben geluisterd en hebben gedacht van nou, het gaat over die afgod en die heb ik niet, ik kan naar huis, ik ben klaar. Dat zou wel makkelijk zijn. Drugs is een afgod, drank is een afgod, daar doe ik allebei niet aan mee. Dus ze zijn niet in mijn leven aanwezig. Nee, de Bijbel leert ons alles, echt alles. Echt iedereen kan een afgod zijn. Dus ook dingen die goed zijn. Ook mensen die vriendelijk zijn. Alles kan een afgod zijn. Ook je vriend of je vrouw kan een afgod zijn. Je kunt een afgod maken van je werk. Of juist van je vakantie. Je huis kan een afgod zijn. Je auto. Je kleding kan een afgod zijn. Of je lichaam. Zelfs dingen die op zichzelf genomen goed zijn en te waarderen zijn. Waar tijd en aandacht naartoe moet. Een goede loopbaan kan een afgod zijn. Een fijn gezin kan een afgod zijn. Het werk in de kerk kan een afgod zijn. Wat de Bijbel ons duidelijk maakt, het zit er niet in de dingen op zichzelf. De zaken zelf zijn geen afgoden. Wij maken ze ervan. Geld is geen afgod. Je kunt het er wel van maken. Je kinderen of je kleinkinderen zijn geen afgoden. Je kunt het er wel van maken. Je computer is geen afgod. Maar je kunt het er wel van maken. Dat is één. Alles en iedereen kan een afgod zijn. Maar hoe dan? Wat zijn dan die afgoden? Nou, de tweede opmerking is, afgoden die maak je zelf. Afgoderij organiseer je zelf. Je kiest er zelf voor om iets of iemand in je leven zo groot te maken dat het je hart vervult. Dat het je tijd mag hebben. Dat je er vragen aan stelt die je eigenlijk niet aan iets of iemand buiten God moet stellen. Afgoden of ijdels, die sturen je in je gedrag. Ze bepalen eigenlijk hoe jij je voelt. Wat je vindt van je leven. Ijdels bepalen wat je koopt. Een afgod is iets waarvan je zegt, als ik dat maar heb, dan is het goed. En dan tel ik mee. Als ik die baan nou maar heb, dan geeft het mijn leven zin. Als ik die kleren maar draag, dan tel ik mee. Met dat lichaam kan ik voor de dag komen. Als ik dat programma op televisie mis, ben ik chagrijnig. En ik moet bij mijn baas toch op zijn minst dit of dat neerzetten. Anders voel ik me niet goed. En daar gaat dan ook de tijd en de aandacht en de energie naartoe. Je geluk of de zin van je leven of je identiteit wordt niet zozeer bepaald door God, maar door andere dingen die op zijn minst op hetzelfde niveau staan als waar God staat. Dat is afgoderij. Dat organiseer je zelf. Als er afgoden zijn in je leven, dan heb je die zelf gemaakt. Dat is opmerking 2. Dan ten derde. Hoe weet je nou dat je te maken hebt in je leven met een afgod? Wanneer is iets voor jou een ijdel geworden? Een namaakgod? Het is sowieso denk ik helemaal niet prettig om het over afgoden in je leven te hebben. Het is lastig om je in je eigen leven te herkennen. En het is nog lastiger om te erkennen dat iets of iemand echt een afgod is geworden. Bovendien is het vervelende van afgoden dat ze eigenlijk langzaam er naartoe groeien. Het is niet zo dat je van de ene dag op de andere dag kiest voor een afgod. Maar meestal groeit iets langzamerhand uit tot wat een afgod is. En dan heb je nog de vraag. Wanneer vraagt nou iets te veel tijd van me? Wanneer is het nou zo belangrijk geworden en staat het op het niveau van God? Er zijn toch ook heel veel dingen in het leven belangrijk? Om het nog anders te zeggen, hoe kan ik nou mezelf erop betrappen dat iets een afgod is geworden? Een namaakgod. Gemeente, ik wil dat proberen door middel van een woordenpaar duidelijk te krijgen. Om aan de hand van die woorden bij jezelf te kunnen bepalen of iets inderdaad een afgod is. Dat zijn de woorden verdriet en wanhoop. En de vraag die je dan jezelf moet stellen is, hoe reageer ik bij verlies van iemand of van iets? Reageer ik met verdriet of reageer ik wanhopig? Laat ik een voorbeeld noemen. Stel dat je werk verliest. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, zeker in onze samenleving. Werk is status. Dat is een verlieservaring die heel ingrijpend kan zijn. Heel veel zorgen met zich mee kan nemen. Heel veel vragen oproept, ook als het gaat om de toekomst. En daar reageer je natuurlijk met verdriet op, met intens verdriet. Er zijn heel veel dingen die dan onzeker worden en loskomen te staan. Maar verdriet wil zeggen dat het je wel pijn doet, maar dat je ook realiseert dat er meer is dan alleen maar je werk. Je werk is niet je een en al. Er zijn meer dingen in het leven dan het werk. En als je in God gelooft, dan weet je ook nog dat er in welke omstandigheden je ook terechtkomt, dat God je zal dragen. Met alle vragen en zorgen die je kunt hebben. Het is wel erg, het grijpt in en je verliest ook, maar je bent niet wanhopig. Als je wanhopig bent, dan stort je wereld in. En dan kun je eigenlijk niet verder. Je raakt voor je gevoel alles kwijt. En je leven heeft geen zin meer. Waar kun je nog over praten? Wat stelt het leven nog voor? Je kunt niet gelukkig zijn. Eigenlijk moet je bij jezelf vaststellen, die vrede vond ik niet zozeer bij God, maar mijn geluk vond ik in mijn werk. En dan te bedenken dat alles en iedereen een afgod kan zijn. We zouden met die vraag naar ons leven moeten kijken. Wat zouden wij kunnen missen, kunnen verliezen? En hoe reageren wij erop? Doen we dat met verdriet of met wanhoop? En in Israël waren er heel veel dingen gekomen op het niveau van God. Dingen die moesten concurreren met God. Ze gingen hun eigen leven waarin God nog wel een plek had en waar mensen ook nog wel naar de tempel gingen. Maar ze waren vergeten dat God de schepper is. En God kan er eigenlijk niet over uit dat ze dat vergeten. Er staat ergens in vers 22 ineens de uitroep, beven jullie niet voor mij? Hebben jullie geen ontzag voor mij? Het is onvoorstelbaar als je weet dat er een God is van wie je het leven hebt gekregen. Dat je dan op zoek gaat naar dingen die je naast God zet en die je net zo belangrijk vindt als God. En hij moet vaststellen in zijn eigen volk dat de mensen bij hem zijn weggelopen. Hij kan het zien aan de manier waarop zij omgaan met de schepping. De orde is verstoord. En God moet wel ingrijpen. Anders gaat de natuur kapot. Dan gaat de schepping kapot. En daarom grijpt hij in om het volk te straffen door een oud volk. Een volk dat van ver weg komt. Een machtig volk. Om ervoor te zorgen dat Israël zijn afgoden loslaat. En opnieuw leert zien dat de God van Israël, de schepper, de enige en waarachtige God is. Dat is de tweede reden waarom God ingrijpt in Israël. Ik ga afronden. Een paar opmerkingen ter afronding. Jeremia 5, wat heeft het ons te zeggen? Ten eerste, gemeente, is het denk ik goed om te beseffen, ook voor ons als christenen, dat de God van de Bijbel een God is die ook straft en ook oordeelt. Ten tweede zijn er twee redenen die hier in Jeremia 5 worden genoemd. Het eerste is het sociale onrecht tussen mensen. En het tweede, de afgoderij. Dat blijkt uit de manier waarop je naar andere goden gaat en waarop je met de schepping omgaat. Ten derde, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja maar, Jezus dan. Het Nieuwe Testament dan. Moet Jeremia het niet over Jezus hebben? Gemeente, eerst, als je het over de schepping spreekt, dan spreek je ook altijd door Jezus, door wie de hemelen zijn gemaakt. Ik denk dat wij die drie personen niet zo uit elkaar mogen, moeten halen. Maar als u vraagt, heeft Jeremia dan niet één boodschap, al was het maar een verwijzing naar de toekomst? Waarom noemt hij niet iets van Yeshua? Dat doet hij inderdaad niet. En in navolging, dat doe ik ook niet. Het zou toch mooi zijn om nu een tekst te noemen uit het Nieuwe Testament en theologisch glad te strijken wat Jeremia allemaal overhoop heeft gehad. Ik stel voor om dat vandaag eens niet te doen. En laten we eens met een paar vragen naar huis gaan. Ik noem er een paar. 1. Hoe sta ik tegenover mijn naaste? Mijn naaste heel ver weg aan de andere kant van de wereld. Hoe denk ik over het verschil tussen rijk en arm dat wij in stand houden? Wat betekent dat voor de manier waarop ik leef hier? Voor wat ik koop en niet koop? Of dichterbij, hoe denk ik over mijn naaste thuis? Op school? Op mijn werk? In de kerk? Kan ik de ander recht in de ogen zien? Ten aanzien van die eerste reden om te straffen. Ten aanzien van die andere reden, hoe sta ik tegenover God? Laat ik de keuzes die ik maak, laat ik me daarin ook leiden door het feit dat ik voor God beef, omdat ik weet dat hij de schepper is. En waar vind ik uiteindelijk rust? Bij wie ben ik mezelf? Is dat bij God? Of moet God in mijn leven concurreren met iets of iemand anders? En dan tenslotte. Dan hebben we nog onze eigen stad. Zou God onze stad genadig zijn? Ik vind het heel aangrijpend, gemeente, om te beseffen dat Jeruzalem is verwoest. 20 jaar na dato. Amen.